Gemeente, eerst een enkele mededeling. De collecte, de eerste, is vandaag bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week zal er voor de kerkelijke kassen worden gecollecteerd. En dan is er volgende week zondag, zo de Heer wil, ook weer een interkerkelijke kerkdienst voor verstandelijk gehandicapten. En die dienst vindt plaats in de Nederlandse Hervormde Kerk van Sommelsdijk om 14:45. Dominee Kuns zal daarin voorgaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 103 en daarvan het 10e vers. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. 103 vers 10. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. We lezen daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 21 tot en met 34. Marcus 4, de versen 21 tot en met 34. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we uit de 107e psalm, het 22e vers. Wie wijs is, merk die dingen. 107, vers 22. En hij zeide tot hen, komt ook de kaars, opdat zij onder de korenmaat of onder het bed gezet worden. Is het niet opdat zij op de kandelaar gezet worden? Want er is niets verborgen dat niet geopenbaard zal worden. En er is niets geschied om verborgen te zijn, maar opdat het in het openbaar zou komen. Zo iemand oren heeft om te horen, die horen. En hij zeide tot hen, ziet wat gij hoort, met wat maat gij meet, zal u gemeten worden, en u die hoort, zal meer toegelegd worden. Want zo wie heeft, die zal gegeven worden, en wie niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. En hij zeide al, zo is het koninkrijk Gods gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp en voort sliep en opstond nacht en dag, en het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist hoe. Want de aarde brengt vanzelf vruchten voort. Eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. En hij zeide, waarbij zullen wij het koninkrijk Gods vergelijken? Of met wat gelijkenis zullen wij het vergelijken? Namelijk bij een mosterdzaad, hetwelk wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het minste is van al de zaden die op de aarde zijn, en wanneer het gezaaid is, gaat het op en wordt het meeste van al de moeskruiden, en maakt grote takken al zo dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen. En door vele zulke gelijkenissen sprak hij tot hen het woord, nadat zij het horen konden. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, maar hij verklaarde alles zijn discipelen in het bijzonder. Gemeente, Gods woord, onze tekst voor de prediking van vanmorgen vinden we in het zojuist gelezen schriftgedeelte, het vierde hoofdstuk van Marcus, en daarvan de versen 30 tot en met 32. Marcus 4, vers 30 tot en met 32, en hij zeide, waarbij zullen wij het koninkrijk Gods vergelijken, of met wat gelijkenis zullen wij het vergelijken, namelijk bij een mosterdzaad, hetwelk wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het minste is van al de zaden die op de aarde zijn. En wanneer het gezaaid is, gaat het op en wordt het meeste van al de moeskruiden, en maakt grote takken al zo dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen. Zover onze tekst. Laten wij Gods aangezicht zoeken, de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. We denken ook aan onze zieken. Zuster Hollaar Lodder in de Samaritaan, daar is voorbeden voor gevraagd omdat zij opnieuw een attack heeft gehad. En dan is in het ziekenhuis in Dirksland opgenomen en daar inmiddels ook geopereerd zuster Jonge Jan de Bonte. En voor onderzoek is in Dirksland opgenomen Maarten Baan. Laten wij de Heere bidden. Barmhartige en genadige God, aan de morgen van deze dag zijn onze ogen op u de Heere geslagen, totdat gij ons genadig zoudt willen zijn. U hebt ons gedragen en gespaard. Er is in de afgelopen week weer heel wat bewijs van uw zorg over ons leven. We zijn op deze zondag allemaal nog weer in staat om naar uw huis te komen, of als die mogelijkheid er niet is, om dan toch met deze kerkdienst op een andere manier mee te leven. Heere, gij hebt uw handen nog over ons uitgestrekt gehouden en gij hebt ons nog verzorgd tot op dit ogenblik. En dat dat niet vanzelfsprekend is, dat bewijst, dat wordt bewezen door het feit dat er ook zieken in ons midden zijn die van het gebruik van de middelen der genade verstoken zijn. We noemden zojuist de namen van een aantal uit ons midden voor wie speciaal uw aandacht gevraagd wordt en uw zorg gebeden wordt. We denken aan die oude zuster Hollaar, die nadat ze al eerder zo'n moeite heeft gehad, waardoor ze daarna in de Samaritaan moest worden opgenomen, nu opnieuw een tegenslag, een teleurstelling moet incasseren en die daarin merkt hoe het toch langzaam maar zeker ook in haar leven bij het klimmen der jaren minder en minder gaat worden. Heere, zoudt u aan haar willen denken in uw gunst, in uw ontferming en wilt u geven door het werk van uw Heilige Geest dat er ook in haar hart werkzaamheden mogen zijn met die genade die in haar leven ook zo menigmaal is aangewezen en aangeprezen. Wilt u haar lichamelijk en geestelijk voor uw rekening nemen, o God, en het alles nog wel maken. En verder hoorden we dat zuster Jonge Jan de Bonte in het ziekenhuis moest worden opgenomen en dat ze daar inmiddels ook een operatie heeft moeten ondergaan. Daarbij hebt u het wel gemaakt, Heere, maar dat is nog maar het begin. Ze zal ook verder uw zorg en uw bemoeienissen nog zo hard nodig hebben. Wilt u het geven dat ze herstellen mag en dat ze op uw tijd ook weer naar huis mag terugkeren? Wilt u het geven, Heere, dat ze ook in deze weg haar betrouwen op u de Heere zal mogen stellen? Want wie dat doen mag, die zal misschien wel heel wat mee moeten maken, maar die komt toch niet beschaamd uit. Denk ook aan Maarten Baan, die opnieuw in verband met de ziekte die hij al een poosje bij zich heeft in het ziekenhuis moest worden opgenomen voor verder onderzoek. Heere, wilt u geven dat ze de middelen mogen vinden die voor hem nuttig mogen en kunnen zijn, en dat onder uw zegen die middelen en die behandeling die nuttig is ook werkelijk resultaat mag hebben. En laat hij bij deze nieuwe teleurstelling in zijn jonge leven maar bij u de Heere een schuilplaats zoeken om te ervaren dat het goed is om niet op mensen maar om op de Heere te vertrouwen. Want dat gij een toevlucht wilt zijn te allen tijden. En dat zijn er dan nog maar een paar uit ons midden, heren, wier namen we speciaal noemen. Er zijn ook nog anderen die zorgen hebben en die met moeite hun weg vervolgen. En we dragen ook hen aan u op met de bede, heren, dat gij al de tegenslagen nog wilt gebruiken en dat u de moeite nog wilt heiligen aan het hart. Er kunnen door u moeilijke wegen zijn gekozen, heren, om een mens toch geestelijke lessen te leren. En achteraf zien we dat we het zo ook nodig hadden, dat dat wijsheid van u geweest is. Laat het inderdaad de ervaring zijn, heren, dat als we nu wellicht door de diepten heen moeten, dat dat door u bedoeld is om ons inderdaad uw rijke gunst te bewijzen en ons voor te bereiden op de eeuwigheid. Uiteindelijk is dit leven niet meer dan een voorbereidingstijd. Die is voor de een kort, voor de ander lang, tot zeer lang zelfs, maar ook dat zeer lange leven, als we zeer sterk zijn, is in het licht van de eeuwigheid maar een heel kort poosje. En vandaar dat u er in uw woord ook op aandringt om haast te maken en niet uit te stellen. Wij mensen, we hebben de neiging om onze bekering uit te stellen en om al dat zoeken van u en al die geestelijke werkzaamheden waartoe gij oproept ook maar uit te stellen tot later. Maar niemand heeft enige garantie dat hij een later heeft. U spreekt in uw woord daarom ook altijd van het heden, van het nu. Nu is het de welaangename tijd. Nu is het de dag der zaligheid. Heren, als we dan vanmorgen in de kerk zijn, doordring ons daar dan ook van dat het heden zo belangrijk is. En als we heden uw stem horen, dat we ons dan niet moeten verharden, maar laten leiden. En u geeft ons vanmorgen uw woord. Uw stem, uw evangelie klinkt weer, Heere. Wat een genade dat u ons de boodschap van het evangelie ook nu nog weer mee wilt geven. Wat een genade dat er ook vandaag nog een boodschap is waarin gij u bekend maakt als de God van zaligheid, van een volkomen zaligheid. Stem onze harten daarop af en ontsluit onze oren daarvoor en geef ons, Heere, uw onmisbare zegen als uw woord zal worden ontvouwd en laat uw Heilige Geest het woord der prediking ook toepassen aan onze harten. Buiten het werk van uw Heilige Geest zal alles te vergeefs zijn, Heere. Als het ons werk is, als het in de kerk alleen maar om het mensenwerk gaat, hoe goed dat ook mogen zijn bedoeld en hoe met hoeveel ernst en overtuiging we daarin ook in bezig zijn, in spreken of in luisteren, dan hoeven we er toch ook geen vrucht op te verwachten. Want wij bekeren elkaar niet. En wij verlossen onszelf niet. Maar als uw geest erbij komt en als uw geest kracht doet, de geest van Pinksteren, Heere, dan zal er ongetwijfeld vrucht zijn. Dat was op de Pinksterdag zo, dat was in de dagen daarna zo, dat is de ganse geschiedenis door zo geweest. Als gij meewerkt, Heere, dan wordt het rijk van de boze verbroken en dan wordt uw koninkrijk opgericht in zondaarsharten. En dan brengt gij mensen tot elkaar en dan bouwt gij uw gemeente, dat godshuis. Dan voegt gij levende stenen toe en dan zullen er zalig worden. We bidden, Heere, om dat werk hier onder ons en overal waar vandaag het evangelie nog gebracht mag worden, ver tot aan de einden der aarde toe. Heere, laat dat koninkrijk mogen komen. En laat uw naam heerlijk worden. En laat het mosterdzaad uitgroeien tot een grote boom, zoals de gelijkenis van vanmorgen ons vanmorgen vertelt. Opdat uw naam groot gemaakt worden en opdat er velen zullen komen tot die zaligmakende kennis van de Heer Jezus Christus. Heren, we hebben deze dingen nodig en we hebben ze tegelijkertijd, en zo moeten wij u belijden, niet verdiend. Wat we ook vragen, welke gunst we ook afbidden, het is altijd een onverdiende gunst en het is een verbeurde zegen, want ons leven getuigt van zonde en ongerechtigheid. En er is zoveel dat tegen ons getuigt. Zelfs ons eigen geweten moet daarbij ook aanklagen. En daarom, o God, vergeef onze zonden. En zie ons ook niet aan in onszelf. Als u dat doet, dan is het een verloren zaak. Als we alleen maar aangemerkt worden in wie wij zijn en hoe ons leven geweest is, en hoe de gezindheid en de gesteldheid van ons hart van nature was, en zelfs na ontvangen genade nog zo menigmaal is, Heere, dan is er geen verwachting. Maar aanschouw ons in de Heere Jezus en wil ons om zijnent wil een genadig en een barmhartig God wezen. En laat zo uw zegen ook op deze kerkdienst rusten, opdat de uitgangen van deze dag, van vanmorgen en van vanavond, zullen mogen juichen tot uw eer. Hoor ons, o barmhartige ontfermer, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heer uw gaven te geven en wij zingen Psalm 72... het vierde en het negende vers, het rechtvaardig volk zal welig groeien en de stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. 4 en 9 van 72. Gemeente, vanmorgen ligt voor ons een van de gelijkenissen en dan in dit geval ook een vrij korte gelijkenis door de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde gesproken. En je zou deze gelijkenis inderdaad een Pinkstergelijkenis kunnen noemen, want het gaat ten diepste om de komst en de groei, de constante groei van het Koninkrijk der Hemelen. En dat wordt ons hier in een gelijkenisvorm, in een paar woorden door de Heer Jezus gezegd, terwijl met name het boek Handelingen daar een illustratie, een uitvoerige illustratie van geeft. En bovendien de kerkgeschiedenis ook na de handelingen der apostelen, de kerkgeschiedenis tot op de dag van vandaag toe, ons daar bovendien een illustratie van geeft. De Heer Jezus begint de gelijkenis met een vraag, waarbij, zo zegt hij tegen de omstanders, zijn discipelen en de scharen die daar ook bij staat, waarbij zullen wij het Koninkrijk Gods vergelijken? Of met wat gelijkenis zullen wij het vergelijken? Zegt hij dat nu, vraagt hij dat nu omdat hij zelf even in het onzekere is en niet goed weet welke gelijkenis hij dat daarop zal toepassen? Nee, ik denk dat de bedoeling van deze vraag niet is dat de Heere hiermee zijn eigen onzekerheid tot uitdrukking wil brengen, maar hij wil de schare laten meedenken. Waarbij zou u dat Koninkrijk van God nou willen vergelijken? Welke gelijkenis zou u daar nou op willen toepassen? Als u denkt aan dat Koninkrijk, en daar heeft de Heer Jezus al meer van gezegd, het Rijk van Gods genade, zoals dat in het zondaarsleven komt, zoals dat in het leven van zondaren meervoud komt, en zoals dat gestalte krijgt in de kerk die hij bezig is te vergaderen, het Godshuis, de heilige tempel die hij bezig is te bouwen. Als u daar nou eens een vergelijking voor zou moeten bedenken, welke vergelijking zou u dan geven? Ik denk dat er heel wat mensen zouden zijn die zeggen, het Koninkrijk Gods, waarbij dat vergeleken moet worden, wel bij een koning die de beschikking heeft over machtige legers, legers die weer onder aanvoering staan van bekwame legeraanvoerders, en die in grote eendracht met wijs beleid, na volmaakte en duidelijke plannen die ze voorbereid hebben, erop uittrekken om het rijk van die koning in deze wereld te vestigen, de vijanden die er zijn te verslaan, de macht van de vijanden te breken en ervoor te zorgen dat deze aarde vrijgemaakt, verlost wordt van alles wat goden vijandig is, van alles wat tegen die koning in opstand komt, en dat deze aarde nu vol zal zijn van de gerechtigheid en van de vrede die bij deze koning der koningen hoort. Dat zou een passende vergelijking zijn naar onze opvatting. Maar als de Heer Jezus die vraag gesteld heeft en misschien ook wel een poosje rondgekeken heeft, of er misschien iemand uit de kring van de discipelen of uit de scharen een antwoord zou geven, als zij een ogenblik stil gewacht heeft, wat voor antwoord komt er nou op die vraag? En als Jezus dan zelf antwoord gaat geven, dan krijgen we een antwoord dat we niet zouden hebben verwacht. Dan krijgen we een antwoord dat wij niet zouden hebben gegeven. De gelijkenis waar de Heer Jezus het Koninkrijk mee vergelijkt, heeft niks met legers te maken en met legeraanvoerders. en met macht en met geweld en met onderwerping van vijanden. De gelijkenis die de Heer Jezus op het koninkrijk toepast, is de gelijkenis van het mosterdzaadje. Het kleinste van alle zaden, zegt de Heer Jezus. En dan moet u dat niet in de meest absolute zin nemen, als de Heer Jezus hier zegt dat het minste is van alle zaden. Het is wel een heel klein zaadje, het mosterdzaad. Het is het kleinste zaadje, zou je kunnen zeggen, dat een gewoon mens gebruikt. Een mens die er een tuin op nahoudt en die in zijn tuin moeskruiden kweken wil. Er zijn biologisch gesproken nog wel kleinere zaden. Maar wat Jezus bedoelt te zeggen, dat is het kleinste zaad dat iemand in een moestuin gebruikt. En dat stelt inderdaad niet veel voor, zo'n mosterdzaadje. Maar plant het maar eens. En wacht dan maar eens af. Als onder de zegen van God, die ook over de krachten in de natuur beschikt, dat kleine zaadje gaat ontkiemen. En als het straks een plant gaat worden, wacht maar eens af. Als het onder gunstige weersgesteldheden de gelegenheid krijgt om zich te ontwikkelen, dan blijkt na verloop van tijd dat uit dat kleine, dat onooglijke zaadje een grote plant groeit. Groter dan, zo zegt de Heer Jezus, dan de andere moeskruiden, de andere tuingewassen. Het kan zelfs wel een hoogte van 3 tot 5 meter bereiken, zodat het inderdaad op een boom gaat lijken. Wie had dat gedacht? Wie had dat gedacht dat er uit zo'n klein, bijna onzichtbaar zaadje, zo'n grote, zo'n hoge plant groeit? Zo groot zelfs, de Heer Jezus trekt de vergelijking door, dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen. Maar of we het verwacht hadden of niet, het is wel zo. En om deze reden is dat mosterdzaadje, naar het oordeel van de Heer Jezus, nu juist zo'n geschikt beeld om het koninkrijk Gods mee te vergelijken. En wat is dan, en daar moet u altijd op letten bij het lezen van gelijkenissen, wat is dan het punt van vergelijking? U moet de gelijkenis nooit lezen om alles wat er in die gelijkenis staat toe te passen. Alsof de Heer Jezus met alles, met alle onderdelen uit de gelijkenis een bedoeling heeft gehad om ons geestelijke lessen te leren. Er is altijd wat we noemen een punt van vergelijking. En waar ging het de Heer Jezus nu om toen hij het koninkrijk met dat kleine mosterdzaadje vergeleek, dat tot zo'n grote plant wordt? Punt van vergelijking is dat wat het kleinste is, uit kan groeien tot het grootste. En de rest, wat je in deze gelijkenis zou kunnen denken aan te treffen, is niet de bedoeling van de Heer Jezus geweest. En daarom laten we dat liggen. Ik heb een verklaring gelezen waarbij de schrijver van die verklaring zelfs de smaak van de mosterd ging vergeestelijken. Alsof die ook een geestelijke betekenis in deze gelijkenis zou hebben. Maar dat is de bedoeling van de Heer Jezus geenszins geweest. Het ging hem om dat kleine zaadje en die grote plant die eruit groeit. Daar ging het hem om. En daar houden wij ons vanmorgen ook aan. Dat het kleine en het geringe en het onooglijke worden kan tot iets groots. en tot iets indrukwekkends. En dat is nou het geval met het Koninkrijk der Hemelen. En hoe passen we dat dan toe? Gemeente, ik wil dat vanmorgen langs drie lijnen toepassen. In de eerste plaats zien we dat dit beginsel, dat het kleinste uitgroeit tot het grootste. In de eerste plaats zien we dat dit beginsel zichtbaar wordt in de Heere Jezus zelf, de koning van dat rijk. En vervolgens zien we dat dat zichtbaar wordt in de groei van Gods volk, in de toename van hen die de Heere vrezen. En in de derde plaats zien we dat dit beginsel ook blijkt in het leven van de enkele gelovigen, in wiens hart het koninkrijk gevestigd wordt. Dus we passen deze gelijkenis eerst toe op de koning van het koninkrijk. Waarom? Wel, omdat zonder die koning het koninkrijk er niet eens zou zijn. Wanneer is dat koninkrijk gekomen? Als de koning gekomen is. Als Jezus begint te preken, u ziet dat in het eerste hoofdstuk van het Marcus Evangelie bijvoorbeeld. Als hij begint na zijn doop in de Jordaan met zijn openbare werk, onder andere ook als profeet om het evangelie te verkondigen, om de leraar der gerechtigheid te zijn, dan roept hij op tot bekering en hij geeft als motief voor die oproep tot bekering, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Waarin is dat koninkrijk der hemelen dan nabijgekomen? Nou, in het feit dat hij verschenen is. In hem komt dat rijk, in de koning. En daarom is wat hier in die gelijkenis staat allereerst ook op hem van toepassing. Denk eens aan Lucas 2. Denk eens aan het evangelie zoals ons dat in dat hoofdstuk verkondigd wordt. Waar heeft God zijn zoon die in het vlees gekomen is laten neerleggen? Wat zien de herders als zij op het woord van de engel naar Bethlehem gegaan zijn en als zij het woord van die engel gelovende zijn gaan zien wat hen verkondigd is? Wat zien ze? Waar is die geboren zaligmaker? Hij is in een stal. Hij ligt in een kribbe. En wat is dat al met al? En heb daar nu geen romantische ideeën over. Want een stal is niet de meest frisse plaats in de wereld. Daar hangt een onfrisse lucht. Om het niet sterker te zeggen. En die kribbe met die opgedroogde etensresten aan de kant. Wat denkt u daarvan? De nederige geboorte van de Heere Jezus. Het is de eerste trap van zijn vernedering, zo zeggen we dan. Geboren uit de maagd Maria. En dan alles zo eenvoudig, ja zelfs zo armelijk mogelijk. Geen speciale eerbewijs. Waar zijn de engelen? Ja, ze zijn in de velden van Efrata, maar hebt u ze in Bethlehem horen zingen? Hebt u ze om de kribbe heen zich zien vergaderen? Hebt u ze bij de geboren koning aangetroffen? Geen speciale eerbewijzen als de koning der koningen geboren wordt en als God zijn zoon in deze wereld geeft. Had u, wie zou het gedacht hebben, dat dat kindje dat in Maria's schoot groeide tijdens haar zwangerschap, de zoon van God is. En dat dat woord van de engel op dat kind dat zij verwacht van toepassing is, dat heilige dat uit u geboren zal worden. Niemand heeft daar toch aan gedacht dat toen ze haar kind gebaard had en in de kribbe had neergelegd, dat dat de verlosser der wereld was. En als de herders het niet gehoord hadden van de engelen, en als de herders op de een of andere manier toevallig naar die plaats waren gegaan, dan hadden ze daar wel een wonderlijk tafereel ontdekt van een jonge vrouw en een jonge man die samen daar bij hun eerste kind zaten, een kind dat in de kribbe lag. Maar geen van die herders, hoe godvrezend ze ook zouden zijn geweest, geen van die herders had er ooit aan gedacht, bij niemand zou het ooit in de gedachte zijn opgekomen, dat hier de beloofde zaligmaker, de Christus des Heren, de Zoon van God te zien was. Als de engelen het ze niet verteld hadden, hadden de herders het nooit geloofd. En toen hij opgroeide, wie heeft er toen aan gedacht dat hij zo bijzonder was? De profeet heeft het al aangekondigd in dat bekende 53ste hoofdstuk. Ik denk aan de profetie van Jesaja. Hij zal zijn als een wortel uit een dorre aarde. De profeet, als hij hem beschrijft, zegt hij had geen gedaante dat wij hem zouden begeerd hebben. Geen schoonheid, geen uiterlijke aantrekkelijkheid, niets waardoor mensen door hem geboeid zouden worden, niets waardoor ze als natuurlijk tot hem aangetrokken zouden worden, geen heerlijkheid, integendeel, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. Vergeet u het niet. Zo zag de Heer Jezus eruit. Zo zag hij eruit dat een iegelijk was als verbergende zijn aangezicht voor hem. Ze keerden hun hoofd van hem af. Het begon in een stal en het eindigt straks aan het kruis. Het vervloekte kruis, waar normaal gesproken alleen de ergste misdadigers aan genageld werden. Maar daar wordt hij aan genageld en daar eindigt hij zijn leven als een uitgeworpene. Als een gevloekte, als een die bij de mensen niet welkom is en als een die bij God ook niet welkom is. Gemeente, als je het zo ziet, als je zo die gang, die weg, die staat van vernedering van de Heer Jezus volgt, en daar zou natuurlijk nog veel meer van te zeggen zijn, is op hem dan niet van toepassing wat de Heer Jezus hier in deze gelijkenis zelf zegt? De gelijkenis van het mosterdzaad. Klein, gering en onooglijk. Wie verwacht daar nu wat van? Dat deden de mensen in Jeruzalem ook niet. Van hem iets verwachten. En zelfs als hij 3,5 jaar lang onder het volk is rondgegaan en gezegend heeft en genezen heeft en gepredikt heeft en gewaarschuwd heeft, dan lijkt het nog nergens op uit te lopen. Dan heeft hij intussen een klein groepje mensen om zich heen verzameld. Een klein groepje getrouwen waarvan hij zegt dat zij gedurig bij hem gebleven zijn. Een klein handjevol mensen dat mocht delen in zijn onderwijs. En bij wie dat onderwijs ongetwijfeld ook vrucht gedragen heeft. Maar als zijn zwaarste uur aanbreekt, verraadt de een hem en verloochent de ander hem en worden ze allen aan hem geërgerd. En vluchten ze allemaal weg. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Niet meer was hij dan dat onooglijk kleine mosterdzaadje. Als je niet oppast, het minste zuchtje wind blaast het van je hand weg. En je vindt het nooit meer terug. Wat moet daar nou uit voortkomen? En toch, en u weet dat, en we hebben dat met elkaar in de gang van het kerkelijke jaar ook overdacht, op de staat van de vernedering. Gevolgd de staat van verhoging. En zodanige verhoging dat de Bijbel kan zeggen, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Hij is in de dood niet gebleven, maar hij heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En op de dag van de hemelvaart is hij verhoogd. Tot aan de rechterhand van zijn vader, waar hij een plaats heeft mogen innemen in de troon met zijn vader. En hij heeft daar een naam ontvangen, welke is boven alle naam. En hij heeft eer en heerlijkheid verkregen. God heeft op hem een kroon van het fijnste goud gezet. Hij heeft het koningschap geërfd. Tot hem zijn de woorden gesproken, heers in het midden van uw vijanden. En hij kon getuigen, alle macht in hemel en op aarde is mij gegeven. En de profetie van de 72ste psalm is in hem in beginsel in vervulling gegaan. Hij heerst van zee tot zee en van de rivier tot de einde der aarde. En als de apostel Johannes in de visioenen van Patmos hem ziet, dan ziet hij hem als de ruiter op het witte paard. Die voortgaat, overwinnende, en opdat hij overwon. En het getal van dat door hem overwonnenen, het getal van hen die voor hem zijn gaan buigen, is door de eeuwen heen gegroeid. En er zijn ongekende getallen toegevoegd tot degene die zalig zullen worden. Het is net als in de gelijkenis, dat onooglijke zaadje is geworden. Deze Christus is geworden tot een grote plant, zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen nestelen. Hebt u die vernederde en die nu verhoogde zaligmaker in uw leven al leren kennen? Zalig zijn zij die Sions vorst erkennen als hun Heere. Hebt u in hem, hebt u in hem uw heil en uw hoogst geluk al leren beschouwen? Hebt u inzicht gekregen, geloofsinzicht, in de noodzaak van die diepe weg van vernedering, van dat bespot en gehoond en uitgeworpen, gevloekt en gekruisigd en gedood worden van de zaligmaker? En hebt u ook geloofsinzicht mogen ontvangen in het wondere geheim dat de Vader hem op de derde dag weer uit de doden heeft opgewekt en dat hij het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht en al die andere zaken die bij zijn verhoging horen? Hebt u oog gekregen voor de noodzaak van deze machtige koning? Want alleen deze machtige koning is in staat om dat machtige verzet dat er van nature in elk zondaars hart leeft te breken en ten onder te brengen. En alleen deze machtige koning die de sleutels van de hel en van de dood heeft, is in staat om dat gesloten hart van de natuurlijke zondaar te openen, zodat hij intocht kan houden in dat hart. En bent u ook al, net als die vogels, om het beeld even vol te houden, onder de schaduw van zijn takken een schuilplaats gaan zoeken? Er zijn er heel veel geweest in de loop van de jaren en de eeuwen die dat gedaan hebben. Die als vogeltjes zijn gaan nestelen in de takken van datgene wat er uit dat mosterdzaadje Jezus Christus is gegroeid. En er zijn er al heel veel die van de weldaden van deze zaligmaker hebben mogen genieten. En in wier leven het waar geworden is wat we gezongen hebben. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Maar hoeveel er ook al gekomen zijn om in zijn takken te nestelen, er is nog altijd plaats. Want hij is zo groot en zijn genade is zo ruim en zijn zondaarsliefde is zo uitgestrekt dat er ook vandaag nog kunnen komen die tot hem de toevlucht nemen en die door hem niet zullen worden uitgeworpen. Er is nog plaats bij Christus. Dat mosterdzaad is in de koning van het koninkrijk tot een grote plant geworden. En dan de tweede lijn waarlangs deze gelijkenis toepassing vraagt. Dat beginsel van dat kleine, dat onooglijk kleine, dat tot iets groots uitgroeit. Dat beginsel, dat zien wij ook zichtbaar worden in de groei van Christus kerk. Ik kom nog eens even terug bij het begin van de handelingen der apostelen. In het eerste hoofdstuk dan wordt ons eerst verteld dat Jezus met de discipelen, dat was toen niet eens het volle getal meer. Er waren er steeds 12 geweest. Maar nu is het 12-1 al geworden. Want 1 is er niet meer. In het begin van Handelingen 1 wordt ons verteld hoe de Heer Jezus met dat, en dat is toch niet meer dan een handje vol, met dat kleine groepje mensen de Olijfberg beklimt en hoe hij dan voor de ogen van zijn jongeren wordt opgenomen in de hemel. En verderop in dat hoofdstuk lezen wij dat dat handje vol mensen in gehoorzaamheid aan de opdracht die hij hen heeft nagelaten teruggekeerd is naar Jeruzalem en hoe ze daar bij elkaar zijn geweest. En hoe ze hebben gewacht op en gebeden hebben om de vervulling van de belofte van de andere trooster. Gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte. De Heilige Geest zal over u komen. En toen is dat getal aangegroeid. De 11 groeide aan tot 120. Want er waren er behalve de intieme kring van Jezus' discipelen toch dankzij de arbeid van de heiland en dankzij het toepassende werk van de Heilige Geest er toch meer dan alleen die 11 die in hem hadden leren geloven. Er waren er ook die langs andere wegen gekomen waren en die niet zo speciaal een bepaalde opdracht zouden gaan krijgen om als zijn ambassadeurs de wereld in te trekken. Maar de Heere heeft onder zijn volk allerlei soorten van mensen waar het op aankomt. Dat is niet op de speciale opdracht en roeping die iemand krijgt. Het worden niet allemaal Petrussen en Paulussen. Maar waar het op aankomt, dat is op de vraag, is je hart nou veranderd? En is je leven nou omgezet? En heb je nou waarlijk de Heere en zijn genade nodig gekregen in je leven? En dat was het geval bij meer dan deze 11. Er waren er 120 die elkaar gedurig opzochten. Maar dat was alles, voor zover wij uit dat hoofdstuk kunnen aflezen. Dat was nog maar gering, nietwaar? Dat is ook nog niet veel meer dan een mosterdzaadje. Maar toen kwam de Geest, op de 10e dag. En dat handjevol mensen, dat bovendien nog veracht en miskend was, want wat wordt er een spot over hen uitgegoten en wat wordt het verachtelijk bedoeld als gezegd wordt, zijn niet deze alle die daar spreken, Galileërs. Mensen, wat sta je toch te luisteren naar een paar van die vissers daarbij, bij het meer van Galilea vandaan. die niet eens fatsoenlijk Aramees kunnen spreken, maar die heel duidelijk dialect spreken. En uit die omgeving, daar is toch nog nooit iets bijzonders vandaan gekomen. Er is nog nooit een profeet uit Galilea opgestaan. Wat zou je van deze Galileërs dan denken te kunnen leren? Maar die 120, door de Heilige Geest vervuld, al spraken ze dan misschien een beetje krom, en al kwamen ze dan uit Galilea, ze zijn wel gebruikt door de Heilige Geest om het zaad verder te strooien. En dat uitgestrooide zaad, dat ontkiemde. En de oogst, gebeurt lang niet altijd zo, maar de oogst kon die dag al worden ingezameld. De 120 waren er 3000 geworden. En dat was ook het einde nog niet. Want de Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig zou worden. En leest u de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen er eens op na, dan ziet u dat er zelfs een groot getal van de priesters, de felste tegenstanders, een groot getal van de priesters de Heere toegevoegd wordt. En zo duurt het niet lang of de Bijbel kan vertellen dat het getal van de 3000 is uitgegroeid tot 5000. En dat was allemaal nog in Jeruzalem. En toen ging het daarna buiten Jeruzalem, in de omgeving, in Judea. En van Judea naar de provincie ten noorden daarvan, Samaria. En van Samaria nog meer noordelijk, naar wat tegenwoordig Syrië heet. En vandaar naar Cyprus, en naar Klein-Azië, en naar Griekenland, en naar Italië, en naar het westen. Tot aan, zoals Christus zijn discipelen opgedragen had, tot aan de einden der aarde. En het gaat nog door, het mosterdzaad is uitgegroeid tot een grote plant. Wie had dat nou gedacht? Wie had dat nou gedacht zo omstreeks het jaar 33 van onze tijdrekenkunde, toen daar dat kruis stond op Golgotha, en toen daar de Heer Jezus aan het kruis de geest gaf, en toen een paar dagen later het graf waarin hij neergelegd was opengedaan werd, en toen het verhaal de ronde deed dat hij opgestaan was uit de doden. Wie had zich toen ooit kunnen indenken wat de gevolgen zouden zijn van die kruisiging en van die opstanding? Wie had ooit kunnen denken dat 25 tot 40 jaar later het ganse Romeinse Rijk en overal en iedereen van de naam van Jezus van Nazareth zou hebben gehoord? Dat dacht toen toch niemand aan? Men had belangrijke dingen aan het hoofd. En de fariseeën en de sadduceeën en de schriftgeleerden, ze konden eindelijk, zo dachten ze, gerust zijn. Nu die onruststoker Jezus van Nazareth, die zoveel invloed op het volk begon te krijgen, nu hij dood en in het graf lag. En dat hij opgestaan was, geloofden ze niet, want ze geloofden liever de leugen dat zijn discipelen zijn dode lichaam hadden gestolen, terwijl de soldaten sliepen. Maar zo'n 40 jaar later kan niemand meer om de feiten heen. Kan niemand meer ontkennen dat de boodschap van de gestorven en de opgestane zaligmaker een geweldige uitwerking gehad heeft. In Jeruzalem, in Judea, in Samaria, in Syrië en door de ganse toenmaals bekende wereld heen. En het hele beeld van het Romeinse Rijk, dat voor die tijd gevangen gezeten had in het heidendom, en of ze de goden, de afgoden nu vereerden onder Griekse namen of onder Romeinse namen, of dat ze er nu Oosterse godsdiensten bij ingevoerd hadden. De hele wereld die voor die tijd in de duisternis van de afgoderij gevangen gezeten had, die hele wereld is van beeld veranderd en overal her en der verspreid, hier wat groter, daar wat kleiner, zijn groepen van hen die de Nazarener gevolgd zijn, die in Jezus Christus hebben leren geloven en die zich voor die overtuiging ook niet schamen, maar die met vrijmoedigheid verkondigen de vrede die zij gevonden hebben in het bloed des kruises. Niemand had dat ooit kunnen denken, dat dat kleine zaadje van 120 biddende mensen in Jeruzalem zou uitgroeien tot zo'n grote boom. En sindsdien is het nog doorgegaan. Ook na de tijd van de apostelen. De verbreiding van het evangelie staat niet stil. En God geeft door zijn geest vrucht. Rijke vrucht. Als je een soortgelijk beeld, een beeld met dezelfde strekking wilt lezen, dan moet u het 47e hoofdstuk van de profetie van Ezechiël lezen. De profeet die een beekje uit de tempel ziet druppelen. En zo begint het. Het water sijpelt onder de dorpel, onder de deur, boven de dorpel heen. Maar het is een nietig stroompje. En tenslotte, als de profeet door de tolkengel meegenomen wordt langs de oever van dat onooglijke kleine beekje, zoals het er in het begin uitziet, dan komt hij tot de ontdekking dat de wateren steeds breder en steeds dieper worden. En als hij opdracht krijgt om door het water te gaan na zoveel meter, dan blijkt dat het al tot zijn enkel staat. En een stukje verder reikt het al tot zijn knieën. En een stukje verder reikt het al tot zijn lendenen. En nog een stukje verder. En hij kan de grond niet eens meer voelen. Maar hij moet door die beek zwemmen. Zo is het gegaan. Dankzij de onwederstandelijke kracht van de genade Gods door de Heilige Geest. Zo is het evangelie uitgegaan en de Heere heeft mensen bij dat werk ingeschakeld. Door alle landen heen, tot alle volkeren, tot allerlei rassen in deze wereld. En het woord van God verkondigt het. De Heere wrocht mede. En die typerende uitdrukking die je meer dan één keer in het boek van de Handelingen naar apostelen aantreft. Het woord Gods wies. De groei zit erin. Het mosterdzaadje wordt tot een grote plant. Kunt u berekenen hoeveel er in de loop van de eeuwen al tot God bekeerd zijn? Waarachtig. Kunt u bij benadering zeggen hoeveel levens er al veranderd zijn door de onwederstandelijke genade van de Heilige Geest? En voor hoeveel mensen het evangelie ten diepste al tot een eeuwige zegen geworden is? Denk daar niet gering over. De Bijbel spreekt van de scharen die niemand tellen kan. Soms zijn hele huisgezinnen tot God bekeerd. Denk aan de stokbewaarder en aan Lydia. En gemeente, nog is het einde niet. Want de gelijkenis is alleen niet alleen maar een weergave van feiten zoals die zich zullen voltrekken in de geschiedenis van deze wereld. Maar deze gelijkenis mag u ook zien als een belofte. Want de groei is nog niet aan het eind. Er zal nog meer komen. De boom die Jezus bedoelde, toen hij het over die uitgegroeide boom uit dat mosterdzaadje had, die is nog niet tot zijn volle ontplooiing gekomen. Wie de schrift leest, die komt ook tot de ontdekking dat er nog beloften liggen die nog altijd op vervulling wachten. Als Jesaja 2 zegt, de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Of om een ander beeld te gebruiken, ik denk aan wat we in het boek Daniël lezen. In Daniël 2, die droom van Nebukadnezar met dat geweldig indrukwekkende beeld, gouden hoofd en al die rest, u weet wel. En dan komt daar zonder handen een steen los uit het gebergte. Er is niemand bij geweest. Er is geen steenhouwer die daar bezig geweest is. Zonder handen losgewrikt. En die steen begint te rollen. Naar beneden te rollen. Totdat hij dichter en dichter en dichter bij dat beeld komt. En tegen dat beeld aanbotst. Dat beeld dat de wereldrijken van deze wereld voorstelt. En dat hele beeld wordt door die losgewrikte steen vermorzeld en vermalen. En de profeet Daniël zegt, en Nebukadnezar heeft het in zijn droom gezien, dat die steen werd tot een grote berg die de aarde vervuld heeft. Is het al zover? Is het al zover vandaag? Of mogen we nog meer verwachten? En mogen we nog groter en nog ruimer en nog rijker en nog heerlijker van de genade Gods denken en van dat koninkrijk dat gekomen is en dat komen zal en dat straks de ganse aarde vervullen zal. O ja, de groei van dat koninkrijk wordt ook belemmerd. Want er zullen in deze vijandige wereld altijd wel krachten zijn die er tegenin gaan. De krachten der duisternis die proberen om het werk van God af te breken. U hoeft niet ver te lezen in het boek van de Handelingen en u komt dat ook al tegen. In Handelingen 2 zelfs al, de spot zijn niet alle deze die daar spreken, Galileërs. En de nog erger spot, ze zijn vol zoete wijn. En straks lees je van een Ananias en Safira in wie de geveinsdheid de kerk zoekt binnen te dringen. En je leest van de vervolging die losbreekt. En de eerste martelaar die sterft onder de stenen regen, Stefanus. En Saulus van Tarsen die dreiging en moord blaast tegen al degenen die van die weg van de Heere Jezus zijn. En Herodes die Jacobus in de gevangenis laat opsluiten en laat onthoofden. En als hij ziet dat hij de Joden er een plezier mee doet, laat hij ook Petrus in de gevangenis opsluiten. En met de bedoeling om ook Petrus te laten terechtstellen, om de gemeente van haar leiders te beroven. En soms komt het van de kant van de Joden, soms komt het van de kant van de heidenen, soms komt het zelfs van binnenuit. Als de valse broeders ingeslopen in de gemeente des Heren de zielen van de oprechte vromen in verwarring zoeken te brengen. En als het woord van de apostel waar blijkt te zijn, uit uw eigen midden zullen mensen opstaan die niet anders zijn dan wolven in schaapskleren. En daardoor heeft het er in de geschiedenis met de kerk des Heren soms heel precair voorgestaan. En daardoor zijn er tijden geweest dat schrik en vrees om het hart heen sloegen en dat de gedachte opkwam, zal het dan allemaal tenslotte toch mislukken? En wordt die boom die God bezig is te laten groeien, die hij geplant heeft, straks tot op de wortels toe afgehouwen en neergeworpen? En je zou kunnen zeggen, het lijkt er in onze tijd ook op dat er niet zoveel meer van terecht komt. En zonder te willen ontkennen dat er hier en daar toch nog hoopgevende tekenen zijn, moet je aan de andere kant toch tot de conclusie komen dat het er wel somber uitziet met de kerk en met de zaak des Heren. Ja, zo kijken wij er dan tegenaan. En dat is niet voor het eerst dat de kerk zich zo vertoont. Daar heeft Elia ook al zijn moeite mee gehad, nietwaar? Die dacht dat hij de enige was die overgebleven was. God laat hem weten dat hij niet de enige was. Maar er zijn er nog zo'n 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Maar het is niet zoveel in zo'n tijd. De belijdenis zegt niet voor niks dat er perioden in de geschiedenis van de kerk zijn dat de kerk als tot niet schijnt gekomen te zijn. En alsof de duivel het toch zal winnen. Maar heb maar geen vrees. Want wat Gods handen ondernomen hebben te doen, dat zullen ze ook voltooien. Wij doen half werk zo vaak. En God heeft nog nooit half werk gedaan. En hij zal ook nooit half werk doen. Dat is zijn eer, zijn goddelijke eer te na. En hij heeft zijn woord er immers ook voor gegeven. Hij gaat door. En al doet hij dat soms op ondoorzichtige en ongedachte wijzen. En al gebruikt hij daar behalve zijn almacht ook zijn voor ons zo ondoorzichtige vrijmacht bij. Toch gaat hij door. Je kon, zo zei ik, zo pas de vraag stellen, wie zou er in het jaar 33 nou gedacht hebben dat 40 jaar later dat hele Romeinse Rijk zou zijn overspoeld met het evangelie en dat in alle landen christelijke gemeenten zouden zijn gevestigd en dat er belijders van de naam des Heren zouden zijn geweest. Je kan ook de vraag stellen, wie daar in Damascus of in Jeruzalem of waar dan ook zou ooit de gedachte gekoesterd hebben dat de volgende die door Gods geest zou worden gearresteerd Saulus van Tarsen zou zijn. Is er ooit iemand in Jeruzalem geweest die gedacht had, oh, dat is de volgende die God in het hart gaat grijpen. Als die bij je voor de deur stond en als die je vader en moeder weghaalde. En als hij ging folteren en martelen om je maar zo ver te brengen, dat je de naam van Jezus zou verloochenen. En als je dat zou zien, dat Saulus naar de hoge priester gegaan is om brieven te krijgen, mandaat om daar ook in Damascus al degenen die de naam van Jezus belijden, gevangen te nemen en gebonden naar Jeruzalem te brengen. Wie zou ooit hebben gezegd en gedacht, oh, maar dat is de volgende die de Heere gaat arresteren. Niemand toch? En toch deed God het. Toch maakte God hem tot een volgeling. En niet zomaar alleen een onbekende discipel die op een achteraf plaatsje misschien in een gemeente ook nog dienen mocht. En hier en daar samen met anderen van Gods volk tot lof van de Heere mocht meezingen. Maar één die zeggen kon, en het is geen hoogmoed geweest. Als het hoogmoed geweest is, is het heilige hoogmoed geweest. Die zeggen kon, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Een van de ijverigsten. Een van degenen die alles ervoor over had. Die zeggen kon, ik verdraag alle dingen om der uitverkorenen wil. Gods genade heeft hem zo gemaakt. En niemand heeft het voorspeld. Want God schakelt bij de bouw van zijn rijk en bij de groei van die plant. Niet alleen zijn almacht, maar ook zijn vrijmacht in. En nou dat zo is, gemeente, heb geen vrees voor de toekomst. Het ziet er somber uit en er zullen misschien nog veel meer dingen moeten afvallen. En we zullen misschien nog veel meer kwijt moeten raken. Want ons kerkelijk leven, het kerkelijke leven, zit ook vol van een stuk eigen gerechtigheid. En kerkpolitiek en weet ik het alles wat in de ogen van de Heere niet bestaan kan. Misschien moet er nog veel meer afgesneden en afgeslepen en weggesnoeid en weggedaan worden. Maar die plant groeit wel. En er zal plek zijn voor arme vogeltjes die geen kant meer uit kunnen om in zijn takken te nestelen. Hij staat ervoor in. Daar is zijn God voor. En daar is zijn woord waarachtig voor. En dan de derde lijn waarlangs deze gelijkenis een toepassing mag hebben. Want dit beginsel, niet alleen maar zichtbaar in Christus de koning, en niet alleen maar zichtbaar in de groei van de kerk, van het volk des Heren, maar is ook zichtbaar in het leven, in het geloofsleven van Gods kinderen. Wat is dat begin in het leven van Gods kinderen klein, nietwaar? Ik weet wel, de Heer is ook in dat opzicht vrij machtig en hij doet het bij de een anders dan bij de ander. En zoals bij Paulus, die in 3 dagen zoveel geleerd heeft dat hij na 3 dagen de Christen zou kon verkondigen. Zo gaat het niet bij iedereen, zo gaat het, zou ik willen zeggen, bij de meesten niet. Maar verreweg de meeste gevallen zijn de ritselingen van het geestelijke leven zodanig dat je niet eens goed weet wat je ervan denken moet. En dat de persoon die het betreft ook niet weet wat hij ervan denken moet. Is dat nou mijn werk? Of is dat nou Gods werk? En als er al geloof is, wat is dat geloof in het begin vaak zwak? Soms. En je zou het nog niet eens hardop durven zeggen. Soms durf je het te geloven. Maar een ogenblik later, dan ben je bevreesd dat je jezelf wat hebt toegeëigend wat voor een ander was. Ach, het is met het geloofsleven net als met het gewone natuurlijke leven. Het begint ook klein. Pasgeboren kind is ook nog maar een baby. Overal moet het mee geholpen worden. Het kan van zichzelf nog niks. Het kan niet praten. Het kan zichzelf niet van voedsel voorzien. Het kan zichzelf niet schoonmaken. Het kan zichzelf niet aankleden. Je bent als mens, als je op de wereld komt, hulpbehoevend. Jongens en meisjes, vergeet dat niet. En toen waren er handen die jullie schoonmaakten. En toen waren er handen die jullie te eten gaven. En toen waren er handen die in liefde voor jullie zorgden. Vergeet het niet, wat je daar allemaal aan te danken hebt. Maar dat even terzijde. Maar zo is het in geestelijk opzicht ook niet waar. Wat ben je hulpbehoevend? Kun je bidden zoals het behoort? Geen sprake van. Kun je geloven, God op zijn woord vertrouwen zoals de Heere dat waard is? Ach, als je het al eens een keer durft, bij de volgende zuchtwind, dan ligt alles ondersteboven. Wat moet er nog veel gebeuren? Wil dat kleine mosterdzaadje uitgroeien en groter worden? Maar als er echt wat te groeien is, ik bedoel dit, als de Heere echt wat geplant heeft in ons leven, niet als wij wat geplant hebben, of als een dominee wat geplant heeft, of als een vader en moeder in een kinderhart wat geplant denken te hebben. Want dat is ook verraderlijk en dat is ook gevaarlijk. Dat wij denken dat wij het zaad erin kunnen planten. En zulke soort uitdrukkingen lees je tegenwoordig hoe langer hoe meer, nietwaar? Naarmate die term geloofsopvoeding burgerschap gekregen heeft, is de gedachte ook meer en meer gaan leven alsof in de opvoeding van onze kinderen wij als ouders in staat zijn om het geloof er ook in te planten. Maar elke plant, zegt de Heer Jezus, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Waar het nou over gaat, is als God wat geplant heeft. Als de Heilige Geest dat mosterdzaadje van het waarachtige geloof in een hart, in een kinderhart of in een volwassen hart geplant heeft, dan is er wat te groeien. Het is klein en gering in het begin. Het gaat met veel twijfels. Het gaat met veel bestrijding gepaard. En er is ook nog zoveel onkunde. Oh, wat weet je nog weinig. En als het hierover gaat, dan moet je bij jezelf de conclusie trekken, wat wordt er nou mee bedoeld? En als het daarover gaat, dan alweer de conclusie, ik begrijp het niet. Het is net alsof ik de mensen als bomen zie wandelen. Je ziet wel wat, maar je begrijpt het niet. En de dingen van het geheel van Gods genade openbaring, het is allemaal nog zo vaag, de zicht daarop, de kennis daarvan. Wat versta je van het persoon, de personen van het werk van Christus? Wat versta je van de eeuwige achtergronden van Gods werk in Christus, als hij van eeuwigheid besloten heeft om uit het gevallen menselijk geslacht zondaren te zaligen? Wat versta je van dat wonder dat de Heere door Jeremia zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde? En wat zijn er veel dingen, wat zijn er veel teksten, wat zijn er veel schriftplaatsen waarvan je zeggen moet, ik begrijp het niet, ik doorgrond het niet. En wat is er, en dat is een ander factor in het beginnend geestelijk leven. En dat kan lange jaren een partij en rol spelen. En ons parten spelen ook. Wat is er, een leven op het gevoel? Wat is er, een leven op het gevoel, dat als je het maar voelt en als je het maar ondervindt, en als je er maar dichtbij bent, en dat je het dan wel geloven kunt, maar dat je net als Thomas zeggen moet, ik moet het eerst zien. En wat doe je jezelf dan tekort? En wat heeft die Thomas in die ene week tussen dat woord, ik moet het eerst zien, en de volgende week, de volgende Sabbat, de volgende zondag, wat heeft hij in de duisternis geleefd? En wat is er in dat begin van het geestelijke leven? En pas op dat dat toch niet altijd blijft duren. Pas op dat wij niet altijd zo voortgaan. Ik bedoel met dat steunen op onze eigen inspanningen. En dat zoeken van hou vast in onze eigen werken en in onze eigen ernst. En toch zorgt de Heere ervoor dat de groei voortgaat. En toch zorgt de Heere ervoor in het leven van de zijnen dat de ogen ontsloten worden voor dingen waar ze eerder blind voor waren. En toch zorgt de Heere ervoor, hoe laat dat maar aan hem over? En daar gebruikt hij allerlei wegen voor. Toch zorgt de Heere ervoor dat Paulus kan zeggen, de zaligheid is ons nu nader dan toen we eerst geloofd hebben. Voor je eigen waarneming kan het wel eens zijn dat je alleen maar achteruit gaat. En u kent het beeld dat in dat verband wel gebruikt wordt. Voor je eigen waarneming kun je net zo'n stratenmaker zijn die de tegels of de stenen legt en die op zijn knieën achteruit gaat. Achteruit. Maar de werkelijkheid is dat die straat klaar komt. En dat er toch voortgang in zit. En zelfs de vervolgingen en de tegens, de teleurstellingen en zelfs wat de groei probeert te fnuiken en te breken, dat kan door de Heere toch gebruikt worden om er nog iets goeds uit voort te doen komen. Word daar niet moedeloos, kind des Heeren. Als het lijkt alsof het bij u gaat, net als bij Baruch. Die schrijver van Jeremia, tot wie God zei, wat ik gebouwd heb, breek ik af. En wat ik geplant heb, ruk ik uit. Ja, zelfs dit ganse land. Maar ik zal u, uw ziel, tot een buit doen uitdragen. En zo zal Satan het toch niet winnen. Ook al is God bezig om af te breken en te snoeien en in te korten. Hij zorgt er toch voor dat ook in het leven van de zijn het werk klaar komt. En als er nog zoveel pogingen gedaan worden om de plant om te hakken. Als de duivel nog zoveel krachten in het werk stelt om alles wat de Heere gewerkt heeft te vernietigen. En als in het besef en in de beleving het wel eens wordt dat je moet zeggen met David. Ik kom nog een keer omheen deze dagen door de hand van Saul. Is de Heere toch zo getrouw als sterk. En dan zal hij toch zijn werk. Voor al de zijnen voleinden. Amen. We zingen uit het gebed des Heren, het 7e en het 8e vers. Wij danken. Heere, ootmoedig danken wij u ervoor dat gij het hebt gezegd. Dat het koninkrijk der hemelen gelijk is aan een mosterdzaad. En dat dat zaadje uitgroeit tot een grote boom. In welk stakken de vogels nestelen. Als wij dat verzonnen hadden, of als een of andere godgeleerde dat beeld verzonnen had, heren, dan hadden we er nog vraagtekens bij kunnen plaatsen, maar nu niet. Nu hebt gij het gezegd, en het is nog waar gebleken ook in uw eigen leven. Gij zijt verhoogd en verheerlijkt en gij hebt het waar gemaakt in uw kerk en de schrift getuigt ervan. En gij zult het ook waar maken zo waarachtig als gij God zijt en uw woord de waarheid is. En zo zult u het ook doen bij al de uwen, heren. Ach, het kan wel eens lijken alsof het allemaal mislukt in de kerk en in onze eigen ziel. Alsof het allemaal afgebroken wordt en alsof er niets overblijft, alsof we straks op de puinhopen zitten. En toch dat woord van u staat er. O, laat het een pleitgrond zijn. Laten we de gelijkenis als een belofte mogen leren lezen. Om vertrouwen te hebben dat gij de werken uw handen nooit laat varen. En dat we het met de dichter kunnen zeggen. En gelovig met hem mee kunnen beleiden. Hij zal niet laten varen de werken zijner handen. Heren, dat zult u in de kerk niet doen. Dat zult u in het leven van al de uwen niet doen. En wat een wonder, wat een genade ook. Dat er nog ruimte is. En dat er nog vogels kunnen komen om in uw takken te nestelen. Dat er nog opgeschrikt kunnen worden die nu nog ergens anders een nest bouwen. En dat ze nog kunnen leren vluchten tot die ene zaligmaker, Jezus Christus. En dat gij, degene die tot u komen, niet zult uitwerpen. Gedenk ons, Heere, zegen uw woord. Wilt u met ons zijn, de rest van deze dag en ons ook vanavond samenbrengen. En de kracht geven om uw woord te overdenken in de prediking en in het luisteren, om het zo vanavond ook te ervaren dat gij uw woord nog tot zegen stelt, om Jezus wil. Amen. Psalm 2, het vierde vers. Van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.